Goedemorgen gemeente, in deze bijzonder vreemde tijden, maar dat heeft u al heel vaak gehoord de afgelopen tijd natuurlijk, van de mensen die hier voor mij stonden. Ik ben blij dat ik er ben, ik weet niet of u kijkt, maar als u kijkt dan wens ik u een bijzonder fijne dienst. En het is ondanks alle moeite die we vandaag hebben toch weer heerlijk om het woord van de Heer te openen en samen dat te gaan bestuderen. Laten we, voordat we het woord openen, luisteren naar het volgende. Ik lees dat meestal voordat ik ga preken. Ik heb het voor in mijn Bijbel geplakt en er staat dit. Bij het openslaan van het boek der boeken, gedenk, o christen, dag aan dag, dat wie dat woord wil onderzoeken, geen eigen licht vertrouwen mag. Geen mensenwijsheid zal hier baten, geen vlijtige arbeid hier volstaan. Alle eigen wijsheid dient verlaten, een ander oog moet opengaan. Voordat u dan begeeft tot lezen, val christen, val uw God te voet, en dat een heilig, heilzaam vrezen zich meester maakt van uw gemoed. Vraag eer ge verder gaat een zegen, vraag ogen, oren en een hart, en Jezus zelf komen u tegen, bij in dit zijn woord, bij vreugde en smart. Geschreven door Isaac da Costa in 1835. Laten we zijn raad opvolgen en inderdaad een zegen vragen voor we het woord van de Heere openen. Vader, we danken u dat we toch in deze bijzonder vreemde tijden, Heere, van u de kans krijgen en de vrijheid en de techniek, Heere, om uw woord te spreken, om uw woord te horen en daardoor bemoedigd te worden. Heer, we hebben dit prachtige gedicht gelezen en wil u vragen of u inderdaad onze eigen wijsheid opzij wil zetten en wilt u geven dat we oren, ogen en een hart hebben om de dingen van u te verstaan. In Jezus' naam. Amen. Ik wil met u deze morgen een stuk lezen, de woorden van de Heer Jezus zelf, uit Markus hoofdstuk 8. Markus hoofdstuk 8. En daar enkele versen uit. Markus hoofdstuk 8, als u meeleest, dan vindt u dat vanaf vers 31 tot 39. En daar staat, en hij, dat is de Heer Jezus, begon hun te onderwijzen dat de Zoon des Mensen veel moest lijden en verworpen moest worden door de oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en na 3 dagen opstaan. En dit woord sprak hij vrij uit. En Petrus nam hem apart en begon hem te bestraffen, maar hij keerde zich om. En terwijl hij zijn discipelen aankeek, bestrafte hij Petrus en zei, ga weg achter mij, Satan, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. En toen hij de menigte met zijn discipelen bij zich geroepen had, zei hij tegen hen, laat wie achter mij wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mijnentwil en om het evangelie, die zal het behouden. Want wat zal het een mens baten als hij de hele wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Want wie zich voor mij en mijn woorden geschaamd zal hebben en in dit overspelig en zondig geslacht, voor hem zal de Zoon des Mensen zich ook schamen wanneer hij zich zal komen... Wanneer hij zal komen in de heerlijkheid van zijn vader met de heilige engelen. Tot zover de woorden van de Heer Jezus uit Markus hoofdstuk 8. Wel, het is belangrijk als we de Bijbel open doen om even naar de context te kijken. En de context hier vinden we uiteraard hiervoor, een stukje hiervoor. En daar is het stukje waar de Heer Jezus heeft gevraagd aan Petrus en aan velen daar. Wie zeggen de mensen dat ik ben en wie zegt gij dat ik ben? En Petrus die zegt dan, u bent de Christus. Dat wil niet zeggen dat Petrus er veel van begreep, maar dat hij wel het juiste antwoord gaf. En dat is eigenlijk waarom de Heer Jezus onderwijs begint te geven vanaf vers 31. Dus hij stelt de vraag, wie bent, wie zeggen de mensen dat ik ben, wie zegt gij dat ik ben? En dan komt er wel een juist antwoord, maar het is nog niet compleet. En daarom geeft hij onderwijs. Vandaag zijn er ook allerlei opvattingen over die vraag, wie bent u eigenlijk? Allerlei antwoorden kun je daarop horen. Ik wil hem bij de eerste verse, de eerste 5 versen, een paar opmerkingen maken. En dan bij vers 36 en 37 straks wat langer stilstaan. De Heer Jezus zegt hier dat hij onderwijs begint te geven en dat hij vertelt dat hij als de Zoon des Mensen veel moest lijden en verworpen worden. Hij vertelt dat hij naar het kruis moest gaan en dat was totaal nieuw. Hij had maar één doel en één missie en dat was het kruis. Sterven voor ons allemaal. We weten dat gelukkig, maar hier moet hij dat nog uitleggen aan zijn eigen discipelen. Dus hij vertelt dat zijn doel is lijden en het kruis, de dood, dat is zijn grote doel. En ook al stond het hele Oude Testament vol van die profetieën daarover, ze hadden het dus kunnen weten, werd het toch totaal nog niet begrepen. Maar de Heer Jezus zei, ik zal u vertellen waarom ik gekomen ben. Ik ben gekomen om mijn leven te geven. En het onderwijs is vandaag ook nog nodig, want net zoals Petrus daar nog weinig van begreep, zullen we zo meteen zien, is dat vandaag ook zo. Petrus had geen idee wie Jezus was, maar niet wat hij kwam doen. U bent de Christus, zei hij, maar de opdracht die Jezus had, was hem nog helemaal niet duidelijk. En hij probeert zelfs, hebben we hier gelezen, om Jezus weg te houden van zijn grote doel, om hem weg te houden van het kruis. En lieve mensen, dit onderwijs wat de Heer Jezus hier geeft, wat zijn doel eigenlijk is, dat onderwijs is vandaag nog bijzonder hard nodig. Want we weten allemaal dat ook vandaag de Heer Jezus tot iemand anders wordt gemaakt en een ander doel wordt gegeven dan hij eigenlijk is en waarvoor hij eigenlijk kwam. Voor vele mensen is Jezus niks anders dan een socialist of een wereldverbeteraar of een mentor in ons leven of een coach of een dokter of een guru. Dat is ongeveer wat de meeste mensen denken. Voor slechts enkelingen is het duidelijk dat hij de Messias is die ons kwam verlossen van Gods grote oordeel. En vandaag is dat ook zo. Het is eigenlijk weinig veranderd in die tijd. De naam van Jezus is uiteraard bekend, maar wat zijn werk is en zijn doel, dat blijft voor vele mensen toch verborgen. Ik werk veel op straat onder studenten. En laatst sprak ik een jongen aan en we hadden het over Jezus uiteraard op de duur. En hij keek mij wat verdwaasd aan en zei het op een hele, voor mij toch, verbazingwekkende manier. Hij zei, Jezus, is dat niet die Joodse jongen die later christen is geworden? Ja, dan val je om van verbazing als je zoiets hoort. Maar dat is ongeveer het peil van onze maatschappij als het gaat over het weten wie Jezus is en wat hij kwam doen. De reactie van de Heer Jezus hebben we gelezen in vers 33 is dat hij Petrus bestraft. Maar als we goed lezen staat er, hij kijkt al zijn discipelen aan en bestraft Petrus. Eigenlijk bestraft hij ze allemaal. Want we hebben allemaal de neiging om te vergeten wie hij is, om te vergeten wat hij kwam doen. Dat heb ik, dat heb u, we moeten daar constant aan herinnerd worden. Wat het kern van het evangelie is, wat het doel was waarvoor de Heer Jezus is gekomen. Het verwijderen van het kruis, wat Petrus hier probeert, hij probeert de Heer Jezus weg te houden van dat kruis. Menselijk heel goed te begrijpen, maar niet als het gaat om Gods plannen. Hij probeert Jezus weg te houden van het kruis, is in feite een satanisch idee. Dat komt niet uit Petrus, maar er is iemand in deze wereld, we weten het allemaal, die niets liever wil dan de mensen weghouden van God, weghouden van de Heer Jezus, weghouden van Golgotha, weghouden bij het kruis, opdat ze niet behouden zouden worden. En daarom is de Heer Jezus zo fel in zijn reactie en zegt, ga weg achter mij Satan, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. Dat is vandaag ook zo, ik zei het al, het kruis is een bekend iets. Mensen hebben dat om hun nek hangen of in de auto of staat bovenop de kerk. Ik liep laatst door Antwerpen en dan zie je al die kruisbeelden op al die kerken en andere beelden aan de christelijke beelden aan muren hangen. Die hangen daar al soms honderden jaren. Maar als je spreekt met de mensen van die stad, dan merk je dat ze eigenlijk geen idee meer hebben wat dat kruis betekent. En we moeten hen dat opnieuw uitleggen, alsof het christendom vandaag is uitgevonden. Het wemelt van de godsdiensten om ons heen zonder kruis. Zonder dat kruis van de Heer Jezus. Daar zijn miljarden mensen die daar achteraan lopen. Een godsdienst, een religie zonder dat kruis. En dat heeft helemaal niks met God te maken natuurlijk. Waarom is dat zo? Wel, Satan wil dat niet. Hij wil niet dat kruis, want hij beseft dat is mijn ondergang. Als er namelijk vergeving is voor mensen, dan is hij de macht over hen kwijt. Dan worden mensen behouden. En dan zijn ze weg bij hem en komen ze bij de Heer Jezus. Ook mensen willen dat eigenlijk niet, dat kruis. Waarom niet? Wel, als je erover nadenkt, is het heel helder natuurlijk. Omdat ze niet willen dat ze schuldig zijn. Wie wil nu horen dat hij schuldig is? Wie wil horen dat hij foute dingen gedaan heeft? Wie wil dat? Maar het kruis heeft maar één boodschap: schuld. En daar moest voor betaald worden. En daarom is dat kruis nooit populair. Daarom is het evangelie niet populair. Het is ook niet populair omdat je dan moet toegeven dat je jezelf niet kan verlossen. Dat het nodig was dat iemand uit de hemel kwam om op dat kruis te sterven voor ons. Dat we dat zelf niet kunnen. Als je spreekt met de mensen van vandaag, vooral de jongeren, dan zie je dat ze denken dat ze het alles zelf kunnen. En dat ze het zelf ook wel oplossen. Religieuze mensen denken altijd, ik ga het wel goed maken op mijn manier. God gaat tevreden met mij zijn, omdat ik, wat ik heb gedaan. En het kruis vertelt ons niet precies dat dat niet mogelijk is. En dat we daarom iemand anders nodig hebben. Daarom is dat kruis niet populair. Het gaat tegen onze trots in. Het kruis is ook niet populair omdat je dan moet toegeven dat jouw godsdienst fout was. Dat religie niet helpt. Dat zelfverlossing er nooit kan toe bijdragen. Ik zag van de week op YouTube een filmpje van een Indiër. Een man die was gaan studeren in het buitenland, maar hij had één grote droom om guru te worden. Een priester in het hindoeïsme. Dat wilde hij worden. En hij droomde daarvan om dat te worden. En hij deed ook alles om daarvoor te slagen. En dat is een lange, lange studie in hun godsdienst. En hij ging op bezoek bij andere goeroes om daarover te spreken. En hij werd verder geholpen. Maar diep in zijn hart was er ergens een onvrede. En ergens nog een ondefinieerbaar besef dat hij fout zat. Dat er iets anders was. En hij ging in het buitenland studeren en hoorde van de Heer Jezus. En toen begon die strijd helemaal te spelen in zijn hart. En uiteindelijk kwam hij bij een guru in India nog een keer op bezoek. En hij heeft hem toen heel hard gezegd dat hij niet meer kon leven met die godsdienst. Hij zei, ik stop ermee, ik wil dit niet meer. En het enige wat hij toen te horen kreeg van, daar is de deur, dan heb ik jou niet nodig. Hij besefte ineens wat de Heer Jezus voor hem heeft gedaan. Dan moet je dus toegeven, als je het kruis begrijpt, moet je toegeven dat jouw godsdienst onvoldoende was. De Heer Jezus zegt hier tegen Petrus, u bedenkt niet de dingen van God, maar de dingen van de mensen. Met misschien al hun godsdiensten, daar ben je mee bezig. Maar ik kom voor iets anders, ik kom voor Golgotha. Ik kom voor het kruis, ik kom hier niet om te leven, ik kom hier om te sterven. En dat zijn dingen die de wereld niet kan verstaan, zegt de Bijbel. En we merken dat ook als je met mensen spreekt die hem niet kennen. Het is heel simpel en toch is het zo moeilijk om te begrijpen. Het is dwaasheid voor hen, zegt de Bijbel. En ik merk dat ook aan de verbaasde blikken op straat van jonge mensen als je over hem spreekt. Ze kijken je zo vreemd aan alsof jij iets heel nieuws staat te vertellen. Iets heel nieuws wat nog niet bestond. Zo vreemd is dat voor de mensen vandaag. U bent bezig met de dingen van de mensen en niet met de dingen van God. Natuurlijk, de Bijbel zegt, als we onbekeerd zijn, dan denken we als mensen. We kunnen niet anders. We kunnen niet denken zoals hij denkt. Daarvoor moet dat boek opengaan. Daarvoor moeten we hem aan het woord laten, zodat we gaan denken zoals hij denkt. En onbekeerd zijn betekent, je kan niet denken zoals God denkt. Je denkt zoals de mensen, je kan niet anders. En dat is een verkeerd denken. Dan bepaal je zelf wat goed en wat fout is. Je denkt dat te kunnen bepalen op jouw eigen subjectieve maatstaf. En iedereen heeft zo zijn eigen idee. En daarom weet eigenlijk niemand meer wat goed en kwaad is vandaag. Want als het van onszelf afhangt, dan zijn er 7 miljard maatstaven in deze wereld. Je kan niet anders. Mensen denken ook dat ze God kunnen omkopen. Dat is ook een manier van menselijk denken. Ik ga God kunnen omkopen straks met mijn goede daden, met mijn goede dingen, met mijn godsdienst. Maar als u dat op de rechtbank probeert, ik kom op de rechtbank en ik zeg tegen de rechter, inderdaad, u heeft gelijk, ik ben schuldig, maar ik heb iets voor u. En ik probeer die man om te kopen. Dat is strafbaar. Dat is enorm strafbaar. Dan heb ik 2 schulden. Dan heeft die man 2 redenen om mij te veroordelen. Als een mens bij God komt en hij probeert hem om te kopen met zijn godsdienst, met zijn goede daden of wat het ook is, dan is hij strafbaar om zijn schuld, maar ook omdat hij dat probeert. Maar het mooie is dat de Bijbel zegt, als christenen kunnen wij wel denken zoals God denkt. De Heer Jezus zegt hier, gij denkt zoals de mensen. Je bent niet bedacht op de dingen van God, maar tegen ons als wedergeboren mensen, kinderen van hem, zegt hij, je kan dat wel. Paulus zegt, bedenk daarom de dingen die boven zijn. Dat betekent dat we het wel kunnen. Wij hebben een open Bijbel. We hebben de geest in ons waardoor we kunnen verstaan wat de dingen zijn van hem. Bekeerd zijn betekent dus dat we gaan denken zoals God denkt. En niet meer zoals de mens. Dat is een strijd, dat gaat niet van de ene dag op de andere. Daarom is het zo nodig om elke dag te lezen. Je hoofd te vullen met de dingen van hem. De strijd in deze wereld gaat om het denken, wat mensen denken. Of ze denken de dingen van de mensen, of ze denken de dingen van God. En als we gaan evangeliseren en proberen deze wereld te bereiken, dan merken we dat daar de strijd zit. Bekering, het Griekse woord voor bekering is metanoia. Dat betekent een andere manier van denken, omdenken. Totaal anders gaan denken. Dat is bekering. Veel mensen denken vandaag dat de geestelijke strijd gaat om het wegjagen van Satan uit de stad, het dorp, de straat. Om de wereld te reinigen van dat, zodat er vrijheid komt. Maar dat heeft niets te maken met de geestelijke strijd. Dat is niet wat de Bijbel zegt. We hoeven niet te doen aan spiritual mapping. Om de stad te bevrijden van Satan, zodat er plaats komt voor Jezus. Dat is een populaire gedachte. Maar dat is niet wat de Bijbel zegt. De Bijbel zegt in 2 Korinthe hoofdstuk 10 vers 5, dat de strijd gaat om ons denken. Paulus zegt, we willen elke gedachte gevangen nemen voor de Heer Jezus, onder zijn controle, elke gedachte. Het gaat om wat we denken. Gij denkt, zegt de Heer Jezus tegen Petrus, wat de mensen denken. Maar je moet denken wat de Heere God zegt. En daar gaat het om. Evangeliseren betekent met een helder intellectueel argument te komen tot mensen en het evangelie, om hen te laten zien dat ze verkeerd denken. En als de Heer Jezus dan is uitgevallen naar zijn discipelen en heeft bestraft, Petrus heeft bestraft, heeft gezegd, ga achter mij Satan. In het volgende vers, vers 34, dan zegt hij iets anders, zegt, ga weg achter mij Satan, maar wie achter mij wil komen, die moet zichzelf verloochenen. Met andere woorden, de Heer Jezus wil iemand anders achter zich dan Satan. Ga weg achter mij Satan, zegt hij, maar als jij achter mij wil komen, en even tegen u en mij, tegen de mensen, tegen zijn discipelen hier, dan moet je iemand zijn die zichzelf verloochent. Dan moet je de dingen opzij zetten. Hij zei in vers 31, mijn doel is om te sterven. Als jij met me mee wil, betekent dat precies hetzelfde. Ik zoek mensen die dezelfde weg willen gaan als ik. Uiteraard niet naar het kruis, dat was alleen voor hem. Maar het betekent wel, zoals hij hier zegt, een weg van lijden, dat we ons kruis moeten opnemen. Dat betekent niet een weg van lijden, daar bedoelt de Bijbel nooit mee. Oh, dat is een weg van moeite, van strijd, van ziekte en verdriet en teleurstellingen. Want dat kent de hele wereld. De hele wereld lijdt aan corona vandaag. Iedereen heeft daarmee te maken. Maar dat is niet het lijden wat de Heer Jezus hier bedoelt. Hij heeft het hier over het lijden wat we mee kunnen maken, wat we mee zullen maken als we achter hem aangaan. Dat is een heel andere lijden, een hele andere reden. Veel mensen zeggen, ieder huisje heeft zijn kruisje. En dat betekent dan, dat komt eigenlijk uit deze tekst vandaan. Je moet je kruis opnemen. Maar dat heeft niks met die dingen te maken. Elk mens heeft zijn problemen. Maar hier heeft de Heer Jezus het over problemen, over lijden, moeite. Dat komt als we achter hem aangaan. Een lijden dat voorkomt uit het feit dat je bij de Heer Jezus wil horen. Vers 35 zegt hij dat heel helder. Maar wie zijn leven zal willen verliezen, omwille van mij en om het evangelie. Daarom, daar zit een heel andere lijden in. En mensen, de geschiedenis is vol van voorbeelden van mensen die dat hebben moeten meemaken. Die hebben geleden, die hebben hun leven verloren soms, grote moeite gehad hebben, omdat ze bij die Heer Jezus willen horen. En dat is dus vandaag ook zo. En wanneer gaat u dat meemaken? Als we blijven zeggen wat hij zegt. Als we blijven zeggen wat de Bijbel zegt. Als u dat vandaag in 2020 nog durft zeggen, dan kunt u er bijna zeker van zijn dat u moeite krijgt. Oh, ze zullen u ook nog niet opsluiten in de gevangenis. U wordt niet onthoofd waarschijnlijk in dit land. Maar u krijgt wel vreemde blikken. En u verliest vrienden. Dat kan niet. Dat is het lijden wat er is omwille van mij en om het evangelie. ik heb een paar voorbeelden opgezocht. Petrus zelf. Als hij bij het vuur staat, als de Heer Jezus veroordeeld wordt, staat hij daar op de binnenplaats. U kent het wel, in de Lijdensweek. En dan wordt hij eigenlijk bespot. Iemand kijkt hem aan en zegt, jij hoort zeker ook bij de Heer Jezus. Jij bent zeker net zo gek als hij. Wij niet, wij horen niet bij hem. Maar jij wel, ik hoor het aan je. Dat is een begin van lijden. Je wordt uit de groep gestoten omdat je bij hem hoort. Stefanus, Handelingen hoofdstuk 6. U kent het verhaal. Wel, dat is iets straffer nog dan dat. Er gaat een stap verder. Stefanus wordt doodgegooid door stenen. Met stenen. Omdat hij de Heer Jezus predikte. Omdat hij zei wat de Bijbel zegt. En ze konden dat niet verdragen. Petrus wordt gevangen gezet. Omdat hij op de markt de Heer Jezus brengt. In de open lucht. En dat blijft vandaag precies hetzelfde. Ook dat kunnen wij gaan meemaken. Jacobus wordt onthoofd door Herodes. Herodes zegt, ik heb Jacobus gevangen genomen, ik zal hem onthoofden, want ik zie dat de Joden dat fijn vinden. Dat is politiek interessant voor mij. Daar win ik stemmen mee, in onze moderne politieke taal te zeggen. Want eigenlijk is die Jacobus hoort bij Jezus, en die christenen moeten we toch kwijt. Wel, hier heb ik een kans om mezelf te verhogen en meer stemmen te krijgen. Een politieke moord om de Heer Jezus eigenlijk. Paulus, uiteindelijk is hij in Rome omgekomen. Laat me u een verhaal vertellen uit de 17e eeuw. Lange tijd na Paulus natuurlijk. Maar het is ook alweer 400 jaar geleden bijna. In Engeland waren er in het noorden, in Schotland, waren er christenen die moeite hadden met een beslissing van de koning van Engeland. De koning van Engeland zei toen, ik ben het hoofd van de kerk. Net als de paus dat in Rome nog zegt. Ik ben het hoofd van de kerk. Ik leid de kerk. Maar een aantal christenen in het noorden van Schotland zeiden, nee, de Heer Jezus is het hoofd van de kerk. Niet u. We willen uw belasting betalen, geen probleem. We erkennen u als staatshoofd, geen enkel probleem. Maar u bent niet het hoofd van de kerk. Die opmerkingen hebben hun enorm veel pijn gedaan, veel moeite gegeven. Er werden mensen gevangen gezet en uiteindelijk omgebracht, omdat ze de koning van Engeland niet wilden erkennen als het hoofd van de kerk. Ik heb het verhaal gelezen van twee vrouwen, die werden vastgebonden aan twee palen in de zee, terwijl het eb was. Terwijl het eb was. En dan gewoon wachten tot de vloed opkomt. En ze kregen dus nog een paar uur de tijd om te herroepen, om te zeggen, oké, wij erkennen u als hoofd van de kerk. En allebei hebben ze het niet gedaan. U kunt hun graven nog bezoeken daar bij Edinburgh in Schotland. Mensen die zijn verbrand op de markt. In Nederland, in Maastricht, in Antwerpen, in België. Overal zijn mensen omgekomen omdat ze anders gingen denken. Omdat ze achter die Heer Jezus aan gingen. Families die vandaag lijden. Ik las het vandaag, deze week op de website van Open Doors Internationaal. Daar staat, er zijn vele christelijke gezinnen die op dit moment enorm lijden in de derde wereld. Omdat ze christenen zijn en niet geholpen worden in de coronatoestanden. Geen gezondheidszorg krijgen, geen baan of hun baan kwijtraken. Geen geld krijgen, geen eten meer hebben. Dat is op dit moment aan de gang. Omdat ze weigeren hun geloof af te zweren. Of ik moet denken aan dat meisje hier uit het Westen, een paar jaar geleden, die tot bekering kwam en door haar familie het huis is uitgeschopt, letterlijk. Omdat ze weigerde terug te gaan naar de kerk die eigenlijk helemaal niet christelijk is. En bij de Heer Jezus wilde horen. Maar dan komt er een grote bemoediging. Als de Heer Jezus zegt, als je bij mij wil horen, dan zal het moeilijk worden. Dan moet je je kruis opnemen, dan moet je jezelf verloochenen. Maar, zegt hij dan, wie dat doet, voor hen heb ik een grote bemoediging. Die zal uiteindelijk, vers 35, zijn leven niet verliezen. Als je het wel wil behouden, dan zal je het verliezen. Maar als je het weggeeft, als je achter mij aankomt en achterlaat wat je allemaal zo dierbaar was, je eigen leven, dan zal je het behouden. En daar zit de grote bemoediging. Dat is een geestelijk iets. Alleen te begrijpen voor hen die hem kennen. En dat is ook logisch wat hij hier zegt. De Heer Jezus zegt in de Bijbel, ik ben het leven. En de weg en de waarheid. Ik ben het leven. Met andere woorden, als je mij niet hebt, heb je geen leven. In Johannes, de eerste brief van Johannes zegt dat ook. Wie de Zoon van God heeft, heeft het leven. Wie hem niet heeft, heeft het leven niet. En hier zegt hij, als je achter mij aankomt en je eigen leven achterlaat, dan zal je het vinden, want ik ben het. Ik ben het. Je gaat niet een ander soort leven vinden, je gaat het leven vinden met een hoofdletter L. En als je niet achter mij aan wil gaan, je eigen leven wil behouden, dan zal je het niet vinden. Dan verlies je het uiteindelijk. En ik zou u de vraag kunnen stellen, hoeveel mensen kent u die ervaren hebben dat als je achter hem aangaat, dat het misschien moeilijk wordt, maar dat je veel meer terugkrijgt dan je ooit hebt moeten loslaten. Misschien kent u die mensen. En dan vers 36 en 37, en daar wil ik wat langer bij stilstaan. Daar staat hier wat de Heer Jezus zegt, want wat zal een mens baten, wat zal het een mens baten als hij de hele wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? Of, zegt hij, wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Er zijn twee dingen die hij hier zegt. Hij zegt, als je niet meegaat, dan leid je schade aan je ziel. En uiteindelijk, vers 37, zal je ook je ziel verliezen. Want die is niet vrijgekocht. Het is een enorme belangrijke beslissing als we tot de Heer Jezus komen. Dan wordt onze ziel behouden. Zij die het niet willen, lijden nu al schade aan hun ziel, zegt hij. En uiteindelijk zullen ze hem verliezen. Ik weet niet of u nog wel eens nadenkt over uw ziel. Dat is een beetje ouderwets woord, hè? Een ziel. Vroeger in de kerk, van in Nederland ook, zei de dominee, we hebben zoveel zielen in de kerk. Vandaag zeggen we hebben zoveel leden. En meestal betalende leden. Dat telt. Maar in die tijd, in die oude tijd, oude taal, was eigenlijk veel bijbels gezegd. Ik heb zoveel zielen in de kerk. Wij zijn zielen. Weet u, is het meest vergeten onderdeel van ons mens zijn, onze ziel. En ik begrijp het, want we zien de buitenkant van elkaar. Maar we zien niet de binnenkant. Maar God ziet de binnenkant. Een paar jaar geleden sprak ik in Nederland in een gemeente. Ik heb het gehad over de waarde van je ziel. Dit vers, denk dat het dit vers was. Wat is er meer waard dan je ziel? En achteraf met de ouderlingen, na de dienst, hebben we gedankt voor de fijne dienst. En een van de ouderlingen zei tegen mij, wat interessant, zei hij. Wat interessant om te spreken over je ziel. Ik wist niet wat ik hoorde. Volgens mij is dat het onderwerp van de christelijke kerk. Maar het bleek dat in die gemeente misschien al jaren niet meer was gesproken over de ziel. Het gaat allemaal over het hier en nu vandaag. Maar God zegt, nee, het gaat over je ziel. Wat zou je eraan hebben als je alles hebt en je schade leidt aan je ziel? Ik denk dat de christelijke gemeente vandaag bekend zou moeten staan als die club van mensen die spreekt over hun ziel. Dat is uiteindelijk waar het over gaat. De wereld is gericht op het lichamelijke. Maar je ziel, dat is je echte ik. Daar gaat het over. Je ziel zal straks behouden worden. Het gaat om onze ziel. Wij kijken naar de buitenkant. Ik ken weinig winkels hier in het winkelcentrum die spreken over je ziel. Of die iets verkopen voor je ziel. Het is allemaal de buitenkant. En ik denk dat het goed is als wij ons als christenen oefenen om de mensen te zien als levende zielen. Misschien een goede oefening als straks de terrasjes weer open zijn. En we gaan buiten zitten in het zonnetje deze zomer. Hopelijk komt het snel. En dan gaan we daar zitten. Doe dat als een oefening. Kijk naar al die mensen die daar voorbij lopen. En kijk niet naar de buitenkant. Maar probeer hen voor te stellen als lopende zielen. Als levende zielen. En als dat niks doet met je leven. Dan moeten we misschien opnieuw de Bijbel lezen. Wat God vindt over zielen. De wereld heeft geen idee hoe een mens in elkaar zit. Ze denken, we zien de mens, ik zie een mens, ik zie hem helemaal. Maar wij weten, nee, je ziet maar de helft, je ziet maar de buitenkant. De wereld denkt dat de helft het geheel is, maar dat is niet zo. Het is maar de helft. Je ziel, dat is je onstoffelijke deel. Je verstand, je geweten, je gevoel, je emoties. Dat wat je niet kan pakken of in een doosje kan doen, dat is je ziel. God zegt, daar gaat het mij om. Jezus kwam om uw ziel te redden, niet uw lichaam. Christenen zijn mensen van de ziel. En ik weet wel, de wereld vindt dat een beetje zielig. We zijn een beetje zielige mensen. Gelukkig maar. We hebben doorgekregen vanuit de schrift dat het gaat om onze ziel. Elk mens dat aan de afgelopen weken gestorven is aan corona, heeft ontdekt dat het uiteindelijk ging om zijn ziel. En voor velen is het veel te laat. Ik las op het internet een artikel van de Verenigde Naties die zegt het zou kunnen zijn dat er na de coronacrisis een wereldwijde hongerepidemie komt. Een hongerepidemie. En dat zou best kunnen. We hebben geen inzicht in de toekomst, maar het zal zeker allemaal gevolgen hebben. Hopelijk niet zo erg, maar het zou kunnen. En het gevaar, mensen, is dat wij als christenen dat zien en natuurlijk daardoor bewogen zijn en daar iets aan willen doen, maar dat we al onze tijd gaan geven aan het in stand houden van deze wereld. Om in te gaan op de noden die er zijn. En ik wil niks zeggen van wat we doen, dat is allemaal fantastisch. Het is goed om een voedselbank te doen. Het is goed om de wereld te helpen in de nood die er is. Maar uiteindelijk, zegt de Bijbel, is dat niet onze eerste opdracht. Onze eerste mandaat, en dat staat heel helder, is ga in deze wereld, vertel hen alles wat ik u onderwezen heb. En vertel hen over hun ziel, die in groot gevaar is. Wees niet bang voor hen die het lichaam kunnen weggooien in de hel, maar die uw ziel, zegt de Heer Jezus, daar gaat het over. Het is een groot gevaar dat we ons helemaal bezighouden met de lokale nood. En al onze tijd en energie als christenen gaan geven, waar de wereld ook mee bezig is. En die kunnen het vaak veel beter dan wij. Laten wij als eerste vasthouden aan een grote opdracht om bezig te zijn met de innerlijke dingen. De innerlijke dingen die uiteindelijk blijven. Het gaat om onze ziel. Het tweede punt is, die ziel is onbetaalbaar, zegt de Heer Jezus. Wat zou een mens baten als hij heel de wereld wint aan zijn ziel? Wat zou een mens daarvoor geven? Hoeveel is uw ziel waard? Dat is onbetaalbaar. Kan niet anders. Maar laat me een vers voorlezen, twee versen uit Psalm 49. Psalm 49, vers 8 en 9. Daar staat, niemand van hen kan zijn broeder metterdaad verlossen. Hij kan God zijn losgeld niet geven. De losprijs voor hun leven is immers te kostbaar. En het zal voor eeuwig ontoereikend zijn. Ik denk dat de Heer Jezus aan die tekst gedacht heeft. Waar denk je de rijkdom, het geld vandaan te kunnen halen om je ziel te kunnen kopen? Het zal ten eeuwige tijden ontoereikend zijn. Ontoereikend. Niemand kan dat betalen. En daarom kwam hij voor u en voor mij om het te betalen. Ik weet wel, het idee van een ziel is belachelijk. Ik ging laatst vertrok, 's ochtends vroeg, om te gaan werken, om te gaan evangeliseren onder de studenten. En iemand in mijn straat, die kende mij wel en die zag mij vertrekken en die zei, hoi Alex, ga je weer zieltjes winnen? En dat is natuurlijk een bespottelijke houding. Ze hebben geen idee waar het over gaat. Ze denken dat zij met het goede bezig zijn. Maar de Heere God zegt, het gaat uiteindelijk om je ziel. Weet je waarom dat zoveel waard is, je ziel? Omdat het enige is wat zal blijven. Het is het enige wat overblijft. Of in de hemel, of in de hel. Daar spreekt de Heer Jezus over. En het is zoveel waard, zegt de Bijbel, omdat de Heer Jezus zijn leven gaf voor uw ziel. U kent dat verhaal wel van die... Dat gezin in Amerika, eind van de 19e eeuw, predikant in Amerika, die was uitgenodigd om naar Engeland te komen. En hij stuurde, er waren nog geen vliegtuigen uiteraard in die tijd, en hij zette zijn vrouw en zijn vier dochters op de boot van Amerika naar Engeland. En hij zei, ik heb nog wat zaken te doen, ik kom later, ik heb nog een conferentie of iets anders, ik neem de volgende boot wel. En zo is het ook gegaan. Misschien kent u het verhaal dat het schip met die moeder met vier dochters is vergaan voor de kust van Ierland. En hij kreeg een telegram in Amerika met dat nieuws. Een hele tijd later waarschijnlijk dus. En hij schreef toen het lied, It is well with my soul. It is well with my soul. Niet met mij. Ik ben daar enorm verdrietig over. Ik ben kapot over wat er gebeurd is. En dat hoort bij dit leven. Maar met mijn ziel is het goed. It is well with my soul. Hij was bezig met de juiste dingen. Hoe hard heb je dat nodig in zulke situaties, als zulke dingen in je leven gaan gebeuren? Misschien een leuk om eens te proberen deze week. Als iemand zegt, hoe gaat het met je? Hoe gaat het met je? Dan zeggen we meestal goed. Dan probeer eens te zeggen, wel, met de verpakking gaat het redelijk goed, maar met de binnenkant gaat het veel beter. Probeer dat eens te zeggen. Ze zullen u verbaasd aankijken en het niet begrijpen, maar dan heeft u een kans om iets uit te leggen dat het over onze ziel gaat en niet om de buitenkant. De buitenkant, met de verpakking gaat het redelijk goed, maar de binnenkant is oké. It is well with my soul, zeg het maar als ze Engels verstaan. En het derde punt hierover is, de ziel, ik zei het al, is dat wat overblijft. Dat is wat overblijft. We krijgen straks als christenen een nieuw lichaam. Niet een nieuwe ziel. U krijgt geen nieuwe ziel. Die is eeuwig. Uw lichaam wordt vernieuwd. U krijgt een nieuwe buitenkant, een nieuwe verpakking. Maar uw ziel blijft hetzelfde. Zo'n misverstand vandaag. Ook onder christenen vaak zeggen we zo gemakkelijk. Wij zijn een lichaam met een ziel. Maar de Bijbel zegt, nee, u bent een ziel met een lichaam. Dat is een groot verschil. Het is maar een woordspelletje, maar u begrijpt het verschil, hoe belangrijk. We zijn een ziel met een lichaam. En dat lichaam wordt straks weggegooid. Dat stopt ermee. Maar u blijft. En de vraag is, waar bent u? Niet uw lichaam, waar bent u in de eeuwigheid? Voor de wereld blijft er niets over straks als we sterven. Wij weten beter. Luister naar wat de Heer Jezus hier zegt. We zien de storm komen. Niet de volgende pandemie of epidemie. We zien Gods oordeel komen. Ik zag een filmpje op YouTube. Als u Engels verstaat, zoek het maar op vanmiddag. In het Engels heet het 10 out of 10 die. 10 op 10 mensen sterft. Met andere woorden, iedereen sterft. 10 op 10. 100% van de mensen sterft. De wereld leeft alsof 10 op 10 eeuwig blijft doorleven. Maar dat is niet zo. De realiteit is dit. En ze tot slot dit. Als u dit leest, heeft u zelf al allerlei lessen eruit kunnen halen. Elk woord, en ik heb heel veel overgeslagen, zijn geweldige bemoedigingen, lessen en wijsheid van de Heer Jezus zelf. Die spreekt over waar het echt over gaat. Als dit waar is, als we dit geloven, dan kan het niet anders dan namen van verloren mensen, van verloren zielen, staan op uw gebedslijst elke dag. Steden, plaatsen, dorpen, het land waar we leven, uw straat, dat moet op onze gebedslijst. Want we zien de mensen als zielen die of behouden zijn of verloren. Evangelisatie blijft en is de grootste opdracht van de gemeente. En daarom zou ik willen afsluiten met te zeggen, laten we werken, zolang het dag is. Amen. Zullen we samen de Heer danken. Heer Jezus, wil u zo danken, Heer, dat wij deze bladzij in de Bijbel nog hebben. En dat er in de realiteit niets veranderd is. U sprak over hoe het toen was, u spreekt over hoe het nu is. De mens zonder u is verloren. De mens met u is behouden. Onze ziel is bewaard bij u. We danken u daar zo hartelijk voor. Dat u niet kwam, Heer, om deze verloren wereld te redden, maar om verloren mensen te redden. Dat u ging naar het kruis om dat te bewerkstelligen, om dat mogelijk te maken. En u heeft gezegd, het is klaar, het is volbracht. Je ziel kan nu behouden worden. Vader, wij danken u voor deze heerlijke dingen. En we bidden u, Heer, dat als we weer rondlopen in deze misschien wat veranderde wereld de komende tijd, dat wij leren van u om de mensen te zien als zielen. Heer, die straks voor u zullen staan. Zoals Openbaringen zegt, de zielen van onder het altaar vandaan zullen komen. Zij die behouden zijn, geleden hebben voor u, omdat ze achter u aangingen. O Heer, we willen u bidden dat het diep tot ons verstand en onze geest en onze ziel mag doordringen. Zodat u kan blij zijn met uw gemeente, die weer terugkeert naar het oude, onveranderlijke evangelie. In Jezus' naam. Amen.